Thank you. Laten we samen bidden. Heer Jezus, wat zal dat geweldig zijn dat u gaat regeren op deze aarde. De Bijbel zegt dat als u gaat regeren op aarde, dan zal de regen komen en zal de zegen er zijn. Dan zal Israël gaan overvloeien van melk en honing. Dan wordt het zoals u het bedoeld hebt. En als wij naar de week kijken die achter ons liggen, Heer Jezus, dan weten we dat deze aarde bij ons snakt naar regen. Dat de boeren snakken naar regen. En dat we daarin afhankelijk zijn van u en we willen u bidden, ook vanavond, of u regen geven wilt. We bidden ook voor regen in ons hart. Heer, dat u echt door uw woord zo tot ons spreekt, dat u vanavond ons hart bereikt. Misschien opnieuw, omdat u dat al eerder hebt gedaan. Misschien wel voor de eerste keer. Er zijn nou eenmaal vragen, Heer Jezus, in het leven van mensen waar niemand een antwoord op kan geven dan u alleen. Waarin alleen door uw geest, Heer, die in onze geest getuigt, we de antwoorden en de zekerheden krijgen waar we vaak zo naar verlangen. We hebben gedacht aan zieken. En Heer, we willen voor hen bidden. En soms zijn het zieken die zo erg ziek zijn dat de artsen gezegd hebben, u zult niet lang meer te leven hebben. Dan bidden we u, Heer, dat zij hun hoop mogen vestigen op u. Die gekomen is om een leven te brengen wat geen arts ons kan geven en geen mens. En we danken u dat dat eeuwige leven, dat dat in u is. Heer, wilt u hen zo zegenen? Mogen ze bij al het, de angsten die er misschien zijn, in de onzekerheid en het verdriet, mogen ze de vrede die alle verstand erboven gaat, mag die hun gedachten bewaren in Christus Jezus. We danken u, Heer, dat het naar uw toekomst gaat. We bidden u voor het volk Israël. Ook dat volk is nog zo in ongeloof, maar het zal tot geloof, tot leven gewekt worden. Heer Jezus, en dan zal u de enige naam zijn die op hun lippen zal zijn. En vanavond willen we zo graag dat die naam op onze lippen is. Dat we u voorgeschoteld krijgen, dat we zien wie u bent, Heer. We bidden zo voor onszelf, we bidden voor elkaar, voor degene die naast ons zit. Of u ons allen wil zegenen. We bidden ook voor het koninklijk huis. We bidden voor de regering. Heer, dat we in alle vrijheid mogen vertellen van u. En we denken aan zoveel landen, aan de islamitische wereld, maar ook een communistische wereld, waar uw naam niet genoemd mag worden. Waar als je uw naam noemt in de gevangenis komt. Of misschien wel erger. Maar Heer, wilt u moed geven en kracht. En overal waar arbeiders zijn uitgegaan in de hele wereld om van u te vertellen, van de hoop die in hen is en van de zekerheid en van de waarheid. Ja, dat dat vlam mag vatten. Dat ze door mogen gaan, dat ze moed hebben, dat ze hun oog op u gericht mogen hebben. In Jezus, als ze het evangelie mogen verkondigen. Wees met ons allen persoonlijk. Help ons deze avond. En wilt u ons tegemoet komen, door de rijen heen gaan. En uw naam verheerlijken, de uwe alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johan de Heer 626, God is hier, hij wil ons zegenen. openen het woord van God bij het evangelie van Johannes, het tweede hoofdstuk, vers 23. En we gaan door tot het derde hoofdstuk, vers 21. Johannes 2, vers 23 tot 3, vers 21. En daarna zingen we met elkaar, wij hebben een machtige heiland, Johan de Heer, 689, vier coupletten. We lezen hier over de Heer Jezus in Johannes 2, vers 24, maar Jezus, vers 23. En toen hij, dat is Jezus, in Jeruzalem was op het Paascha, tijdens het feest geloofden velen in zijn naam, toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij hen alle kende. En omdat hij het niet nodig had, dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. En er was een mens uit de Farizeeën. En zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan die tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? En Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest is geboren. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat we weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik u hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezond, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen. Maar de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
Na de woordverkondiging zingen we Johan de Heer 43, Dierbare Heiland, mijn verlosser. Hij groeide op in een hele christelijke omgeving, een hele christelijke plaats. En hij ging met zijn ouders naar de kerk toe elke zondag. En u hoorde daar dat in de kerk dat we moesten proberen zo te leven dat we goed waren voor God. Dat God de zonde strafte en dat God het goed doen beloonde. Hij ging naar catechisatie, hij ging naar de jeugdclub, hij ging naar alles wat daar was. En u hoorde dat een mens uitverkoren moest worden door God om behouden te kunnen worden. En dat een grote vraag was. Je kon wel goed je best doen, maar de vraag was of God jou wel wilde hebben. Hij was een introverte man, hij was een stille man. Hij sprak er met niemand over. Maar in die stilte, in die stilte naar God toe, bleef de vraag van het kind. Ik zou zo graag door u aangenomen willen worden, maar ik ken mezelf. Dat kan niet. Hij deed zijn werk, goed. Mensen bewonderden hem om zijn werk. Maar in zijn hart bleef die vraag. En misschien is dat ook bij u ook wel zo. Hij keek om zich heen, hij zag enkelen die door God waren uitverkoren, die het licht hadden gezien. Hij zou dat licht ook willen zien. Maar het was nooit op zijn pad gekomen. Hij wachtte op een bekering zoals Saulus. Hij wachtte op een bevestiging van God. Hij wachtte tot God zou zeggen dat hij er ook bij mocht horen. Maar van binnen, hij was een stille man. Hij sprak er niet over met zijn vrouw, hij sprak er niet met zijn kinderen over. En toen kwam er in het dorp, in het krantje kwam een advertentie. Er kwam een Alpha-cursus. En hoewel hij op geestelijk gebied nooit iets had gezegd en nooit iets had geuit, omdat hij zo stil was, zei hij tegen zijn vrouw, hier gaan wij naartoe. Zijn vrouw verbaasd. En hoe hij ook over de Alpha-cursus mocht denken, hij ging er naartoe. En hij leerde het evangelie geloven. En hij werd een kind van God. Zo ontmoette ik hem, jaren geleden. Morgen wordt hij begraven, of dinsdag wordt hij begraven. Hij werd ziek. Toen ik bij zijn bed kwam en tegen hem zei, waar wil jij graag dat er over gesproken zou worden? Toen zegt hij dit, dat Jezus eeuwig leven geeft. Eeuwig leven. Hoe weinig mensen hebben dat begrepen? Begrepen wat Jezus is komen doen. Toen ik u voorlas uit Johannes 6, heeft u misschien gedacht, nou, dat weet ik allemaal wel. Maar ik denk dat er heel wat keren zijn dat Johannes 3 verkeerd wordt uitgelegd. Dat we het helemaal niet zo goed begrijpen. En dat we echt te raden moeten gaan bij de apostel Johannes van, wat bedoel je daar nou eigenlijk precies mee? Het hoofdstuk 3 begint met en er was een man. Dat woordje en, dat koppelt het altijd aan datgene wat daarvoor staat. En wat ervoor staat is dat de mensen, en Nicodemus zegt het zelf ook, u bent de leraar van Israël, wat niemand kan, die anders zou u die wonderen niet kunnen doen. En in het, daarvoor staat van, de mensen geloofden in hem omdat hij wonderen deed. Niet om wie Jezus was, niet om wat hij was komen doen. Maar om de wonderen die hij deed. En er staat er zo, maar zelf vertrouwde Jezus zichzelf aan hen niet toe. Omdat hij wist wat er in de mens was. Het belangrijkste misten ze. Ze misten Jezus zelf. Zelf vertrouwde hij zichzelf niet aan hen toe. Kan dat dan? Daarover wil ik met u vanavond gaan nadenken. Over wat eeuwig leven inhoudt en wat het betekent. Want neem nou maar zo'n tekst als Johannes 3, vers 16. Ik denk dat het de meest bekende tekst is van de Bijbel. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Als ik zou zeggen, zullen we dat met elkaar opzeggen? Dan kunnen we het allemaal zo, zonder in de Bijbel te kijken, waarschijnlijk opzeggen. Maar meestal wordt het zo uitgelegd van, God heeft jou zo lief, dat hij de Heer Jezus, zijn Zoon, heeft gezonden, zodat jij met God in het reine kunt komen, zodat jij geen schuld meer hebt tegenover God. Zodat je zonden worden verzoend. Maar dat is niet wat er staat. Dat is wel zo. Maar het is niet wat er staat, het is ook niet wat Johannes bedoelt. Johannes heeft het niet over dat je schuld wordt verzoend. Johannes heeft het over een leven. Eeuwig leven. Het is het thema van het evangelie van Johannes. Het is trouwens ook van de brieven van Johannes. Ik ga eerst proberen dat even met mijn eigen woorden uit te leggen. Dan begrijpt u dat, hoop ik. Tenminste, die hoop heb ik een beetje. Dat u dat begrijpt. Kijk, Nicodemus was de leraar van Israël. Zeg maar de professor in de theologie. En er was één ding. Hij wist niet hoe hij in het koninkrijk van God kon komen. Met alles wat hij wist, met al zijn bijbelkennis, zijn kennis van de Tora, wist hij niet hoe hij in het koninkrijk van God mocht komen. Hij stelde niet eens die vraag aan Jezus. Dat is het opmerkelijke in dit stukje. Nicodemus betekent eigenlijk, zijn naam zegt het al, overwinning van het volk. Nicodemus' naam zegt als het ware, op de een of andere manier moeten we zien dat we de zonde kunnen gaan overwinnen. En als we de zonde hebben overwonnen in ons leven, dan zou het wel in orde komen. Alle wereldgodsdiensten, maar ook heel veel christenen, die denken, proberen zich op de een of andere manier zo te leven dat ze zo zouden leven zoals God het wil. En elke keer weer komen ze in hun eigen hart tot de ontdekking dat het hun niet lukt. Ik tenminste wel. En u waarschijnlijk ook. Het lukt gewoon niet. Dus wat Johannes ons wil leren, wat er gebeurd is toen God zijn Zoon gaf, dat is niet dat God ons ging verbeteren. Maar vanaf het eerste hoofdstuk heeft Johannes zijn hele evangelie geschreven hierom. Hij zegt het in hoofdstuk 20, u moet het thuis maar eens nalezen. Deze dingen heb ik u geschreven, omdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. En omdat u door te geloven... het leven hebt in zijn naam, namens hem. Even goed, drink het tot u door. Niet omdat u dat in eerste instantie voelt, maar omdat u het gelooft, namens hem, eeuwig leven. En dan gaat hij zijn brief schrijven, dat is de evangelie. En dan zegt hij van, het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond en in dat woord was het leven. Johannes zegt, toen de Heer Jezus kwam, toen is er een heel nieuw soort leven in deze wereld gekomen. Een heel nieuw soort leven. Er was geen mens in de hele wereld die dat leven had. Het was het leven wat ook in God is. Het is het eeuwig leven. Het is een leven zonder zonde. Het is een volmaakt leven. Het is kant en klaar. Het is een leven dat God nooit zal veroordelen. Het is ook een leven dat God niet kan veroordelen. Want het is niet het leven uit de mens. Hè, dat hebben we allemaal gelezen. Maar het is het leven wat bij God vandaan komt. En wat God nou doet, is hij biedt in Jezus Christus aan mensen dat leven aan. Dat betekent wel dat zij dat leven wat ze nu hebben los moeten laten. Dat betekent wel wat de Bijbel noemt bekering. Je een afkeren van je zondige bestaan, je zondige leven. En door geloof leven vanuit dat nieuwe leven. Nicodemus, de man overwinning voor het volk. Nee, het volk Israël zal niet overwinnen. En wij zullen de zonde niet overwinnen. Het is ook Gods bedoeling nooit geweest dat wij door de zonde te overwinnen een bepaalde status bij God zouden bereiken. Paulus zegt, ik weet dat, en dan zegt hij, terwijl hij een kind van God is, hij zegt, ik weet dat in mij, dat wil zeggen, in mijn vlees geen goed woont. Het is niet te verbeteren, zoals een luipaard zijn vlekken niet kan veranderen. Er staan heel veel dingen staan er in de Bijbel. Dus waarom zou je proberen jezelf te verbeteren, als het toch niet lukt? En toen kwam Jezus, het eerste hoofdstuk, in hem was het leven. En dan gaan we naar het tweede hoofdstuk. En vertelt ons van een bruiloft. We moeten er een beetje opletten dat Johannes ook allerlei dingen neerzet in verband met dat thema dat wij maar zouden geloven. Dat er de Heer Jezus met leven gekomen is, met een nieuw leven. Omdat hij gelovende het leven zou hebben in zijn naam. En in het tweede hoofdstuk, daar hebben we die bruiloft in Cana. Misschien heb ik hier wel eens over gesproken. Nou, dan weten we het. Het gaat erom dat wijn is een beeld van leven, maar het leven, de wijn die de bruidegom heeft ingekocht, die voldoet niet. Hij heeft tekort in zijn leven. En dat bedoel ik met wat deze broeder uiteindelijk meemaakt. Uiteindelijk, Bert, ik heb een tekort in mijn leven. Zou u niet iemand willen hebben die die tekort voor u op zou heffen? Zou er iemand bereid zijn om al dat tekort wat wij voor God hebben in ons leven, ook als christen, zou u het geloven dat Jezus gekomen is om al die tekorten die wij hebben weg te doen, zodat wij voor God volmaakt zijn, geen tekort meer hebben? Gelooft u dat? Heeft u God daar wel eens voor gedankt? Hoofdstuk 2. Nou, hoofdstuk 3. Dan gaat het weer over het leven, over deze Nicodemus die komt. En die zegt, Heer, ik... Hij vraagt niet deze vraag, maar er staat Jezus antwoordde hem. Maar er staat helemaal niet dat er in vers 3 Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, maar hij heeft helemaal geen vraag gesteld over het koninkrijk van God. Maar we hebben uit die paar versen ervoor gelezen en zijn tot de ontdekking gekomen dat Jezus precies wist wat daar in het hart van Nicodemus was. Daar ben ik zo blij om. Dat betekent dat u ook precies weet wat er in mijn hart is. En in uw hart. En dat hij die tekorten ziet. En dat hij ziet dat wij aan de heerlijkheid van God niet toekomen. Alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. We komen daar niet aan toe. Ik zie dat we krampachtig bezig zijn. En dat we het niet redden. Hij zag het bij Nicodemus. Hij zei, Nicodemus, je hebt zo in de Bijbel geleerd. Je hebt zoveel studie gedaan. Je geeft onderwijs, je treedt op in de synagoge. Mensen hangen misschien naar je lippen. Je bent de leraar van Israël. Maar weet je, met al die Bijbelkennis, je leven is hetzelfde gebleven. En als jij eerlijk bent, als je hier zit vanavond. Ik wil gewoon eerlijk die vraag stellen. Is jouw leven veranderd? Ik heb het niet over of je interesse hebt voor de Bijbel, voor het woord van God. Het is allemaal prachtig. Of je het fijn vindt om in een Bijbelstudiegroep te zitten. Ik heb wel eens gehoord van een predikant die door in zijn leven pas op veel latere leeftijd veranderde. Dus de kern waar het eigenlijk om gaat, waar Jezus met Nicodemus is, Nicodemus, vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Er is geen andere mogelijkheid. Dus het gaat er niet om dat jij je best doet om beter voor God te leven, of dat je gaat studeren, dat je het uitlegt. Het gaat er ook niet om of je waardering krijgt van mensen, omdat je zo goed de Torah uitlegt. Waar het om gaat is, Nicodemus, je leven deugt niet. Mijn leven deugt niet. En van jou en van u deugt het niet. We hebben een nieuw leven nodig. Dus, hoofdstuk 3. En hoofdstuk 4, ik ga dat niet allemaal in al die hoofdstukken opnoemen, maar u kent het wel, de Samaritaanse vrouw. Hè? Wat zegt Jezus tegen haar? Dat is heel mooi. Moet ik toch even meenemen. Daar zegt Jezus tegen haar. Als je had geweten van de gave van God en het wist wie met je sprak, je zou hem om levend water hebben gevraagd. Leven. En hij zou het aan jou gegeven hebben. Daar laat Jezus zien dat iedereen die om dat levende water vraagt, die daarna verlangt, dat hij het geeft. Niks van, is het wel voor mij of is het niet voor mij. In hoofdstuk 3 hebben we dit hele wonderlijke vers gelezen, dat Jezus tegen Nicodemus zegt, want God heeft zijn Zoon, vers 17, niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen. Had God natuurlijk kunnen doen. Wij denken dat als wij God gaan ontmoeten, dan worden we veroordeeld. Ik zeg het nog een keer. Omdat het zo wonderbaarlijk is. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, omdat God de wereld wilde veroordelen, maar omdat hij de wereld, dat is zijn schepping, de kosmos, dat is het woord wat hier staat in het Grieks, omdat hij de wereld wilde behouden. Zijn schepping, u en ik. God heeft zijn Zoon. Had God natuurlijk wel kunnen doen. Als je denkt bij Noach, om maar een voorbeeld te noemen, daar zorgt God ervoor dat Noach een ark bouwt. En iedereen lacht Noach uit. Nou, we leven in net zo'n wereld. En die wereld zal weer komen, trouwens ook, zegt de Heer Jezus. En dan gaat Noach, die gaat de ark in. En dat doet God de deur dicht. En Noach heeft geen sleutel. Hij kan hem niet openmaken. Want ik denk, Noach, als ik een beetje naar het karakter van Noach kijk, dat als zijn buren en zijn vrienden en de mensen om hem heen uit zijn plaats, degene die hem kende, toen de eerste regen kwam en iedereen uiteindelijk tot de ontdekking kwam dat, ja, Noach heeft toch gelijk gehad. Toen was het te laat. Misschien hebben ze aan die deuren gerammeld, gebonst op de ramen, gezegd, Noach, Noach, laat ons erin, laat ons erin. Maar Noach kon de deur niet open doen, anders had hij ze erin gelaten. Denkt u niet? God had de deur toegesloten. God wilde de wereld veroordelen. Maar God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij de wereld zou veroordelen. Dat zal straks wel komen. Dan komt Jezus en hij komt om de wereld te veroordelen. Maar God heeft, dat is een wonder, God heeft zijn Zoon niet. God wilde de wereld behouden. Dat betekent, dit vers zegt heel eenvoudig, dat God het wil. God wil u behouden. Misschien zegt u, ja, ik weet het niet, God wilde het. Hij wil de wereld behouden. Daarom stond hij, de Heer Jezus. En wat er dan moet gebeuren, dat legt de Heer Jezus aan Nicodemus uit. En hij gebruikt een voorbeeld uit nummer 21 van de koperen slang. En ik denk niet dat er een meer perfect voorbeeld is als dat. Want dat zegt heel eenvoudig dit. Wat was er gebeurd in nummer 21? Men was gaan mopperen op Mozes dat het allemaal zo lang duurde voordat ze in het beloofde land kwamen. Ja, dat herkennen we wel een beetje. Hè? Als het een tijdje niet regent, beginnen we ook al te mopperen. En als het te lang regent, dan mopperen we ook. En dan komt ze een opstand tegen Mozes en dan stuurt God giftige, vurige, giftige slangen. En die slangen die bijten de Israëlieten. En wat gebeurt er dan? Dan krijgen ze slangengif in hun aderen. Het is alsof de Heer tegen Nicodemus zegt, kijk Nicodemus, dat ben je nou. Alle mensen die geboren worden hebben het gif van de Satan, is naar alle mensen doorgegaan. We lopen allemaal met de dood in onze schoenen. Al dat gif zat daar in die Israëlieten. En ze zagen om zich heen als bosjes sterven. Toen zeggen ze tegen Mozes, roep alsjeblieft tot de Heer. We hebben gezondigd, we hebben het verkeerd gedaan. En Mozes roept tot de Heer. Mozes is een middelaar, dus dat doet hij. En dan zegt Yahweh tegen Mozes, Mozes, je moet een slang maken van koper en die moet je op een stang plaatsen, op een staak. En iedereen die nou naar die slang kijkt, kijkt naar die slang. De dood zal weggaan uit zijn aderen. En het leven zal ervoor in de plaats komen. Kijk, zegt Jezus, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon heeft gezonden. En die zoon zal als de slang verhoogd worden aan een hout. Alsof hij degene is die de oorzaak is van de zonde die in de wereld is gekomen. 2 Korinthe 5 zegt het zo. Hem die de zonde niet heeft gekend, heeft God voor ons, tot zonde gemaakt. Kunt u zich dat voorstellen? Niet tot een zondaar, maar tot zonde. U weet allemaal, we worden niet een zondaar. We worden als zondaar geboren en we zondigen omdat we een zondaar zijn. Zoals een hond blaft omdat hij een hond is. Hij kan niet anders. En een varken zich in de modder rolt omdat het een varken is. En zeggen we, nou ja, het zit in de natuur van het beest. Het zit in onze natuur. Daarom zondigen we. De zonde is in ons. Maar nou, Mozes moet een slang maken, een koperen slang. En die verhogen en de Israëlieten moeten daar naar kijken. Kijken. Ze mogen niet naar zichzelf kijken. Ze mogen niet kijken hoe ver de dood al in hen is. Ze mogen niet naar hun aderen kijken of die opgezwollen zijn. Ze mogen niet kijken naar hun buren. Ze moeten alleen kijken naar Jezus. Alleen. Maar dat kan toch niet. Petrus legt het uit. Petrus zal laten zeggen dat hij, als hij naar het kruis keek, dat hij de Heer Jezus zag die zelf zijn zonde in zijn lichaam had gebracht aan het hout. Omdat wij door het geloof leven zouden hebben. Niet omdat je dat nou zegt, nou dat voel ik, ik ga eens even kijken, merk ik daar al wat van. Begint het al een beetje te juichen in mijn ziel. God zal dat wel uitwerken. Wat om gaat is zeggen, Heer Jezus, ik geloof in u en u geeft me nieuw leven en uit dat leven mag ik nu gaan leven. Iedereen die gelooft. Iedereen die gelooft. En dan kan je natuurlijk, als je zegt het gaat daarom, het gaat dus om dat geloof. Satan is, als het om het evangelie gaat, dat zo eenvoudig is. Dat God zijn zoon een zondaar heeft laten worden, tot zonde heeft gemaakt. En Paulus zegt daarbij, hij zegt, omdat ik weet hoe zeer God te vrezen is en hoe erg het oordeel van God is geworden, proberen wij de mensen te bewegen om zich naar God toe te gaan. Om zich te willen laten verzoenen met God. Het is niet de vraag of God het wil, het is de vraag of wij het willen. Hij zegt, het is alsof God door onze mond, de Statenvertaling zegt, baden, in gebed ging. Het is alsof God op zijn knieën gaat. En tegen mensen zegt, laat je, alsjeblieft, met mij verzoenen. Want hij die de zonde nooit heeft gedaan en nooit heeft gekend, die de reine was, die de zondeloze was, die de lieveling van de Vader was, die altijd deed wat de Vader zei. God heeft hem genomen en God heeft gezegd, jij bent een zondaar, ik trek me terug. Ik kan het niet aanzien. En daarom kwam er scheiding. Scheiding tussen God en tussen de Heer Jezus. De Vader ging weg en het werd doodstil op Golgotha. Het werd duister. Ziet u, Nicodemus, hij komt in het donker bij Jezus. Want het was donker in zijn ziel. En Jezus was het licht, daar eindigt het hoofdstuk mee. Als je de waarheid wil doen, dan ga je naar het licht. Dus Nicodemus ging naar het licht. Maar weet je, Nicodemus, het zal donker worden op Golgotha. Het hele oordeel over een hele mensheid in schuld zal daar neerdalen op die ene man, op mijn zoon. En de aarde zal beven. Het zal doodstil worden in de natuur. Daar zal hij dood worden. de dood ingaan. En daar zal hij zijn leven afleggen en dat geven aan ons. Heeft u het leven van Jezus ontvangen? Of heeft u het niet ontvangen? Zou u het graag willen ontvangen? Er is echt geen belemmering van Gods kant. Omdat hij het geven. God vindt het heerlijk om het leven van de Heer Jezus uit te delen. En als je zijn leven hebt, wat valt er dan nog te oordelen? Het eigen leven, als je komt te sterven, is er niet meer. Toch? Dat gaat dood, dat sterft. Als een christen sterft, Paulus zegt, het is als een zaadje dat je in de grond zaait. En bij de opstanding dan staat er ook een christen op, of niet? Wat je zaait, zul je ook oogsten. Als u een christen bent, een kind van God, dan wordt een kind van God in de aarde gezaaid. Dan staat er ook een kind van God in heerlijkheid op. Als ik het mis heb, moet u het maar straks tegen me zeggen. Als je geen kind van God bent en je wordt gezaaid, dan staat er ook, sta je ook op als niet een kind van God. Het moet hier bepaald worden, wat er in de aarde komt. Daarom is dat leven van de Heer Jezus zo belangrijk, dat mag u omarmen. Nicodemus, daarvoor ben ik gekomen in de wereld. Omdat ieder die gelooft, iedereen die dat geloven zal. Hij zegt, de moeilijkheid is, Nicodemus, niet dat ik het geven wil. De moeilijkheid is dat God het licht in de wereld heeft gezonden. Maar dat de mensen liever de duisternis hebben gehad dan het licht. Ze hebben liever hun eigen leven gehad. Misschien is het bij u ook wel zo. U zegt, ik vind de Bijbel prachtig, maar ik hou mijn eigen leven. Kom nou toch. Ja, dan merk je ook helemaal niet dat de Heer Jezus in je leeft. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want weet je, zegt de Heer Jezus, zegt Johannes de Doper, ze gaan niet naar het licht, want als ze naar het licht gaan, dan komen ze tot ontdekking wat er in hun donkere bestaan leeft. Misschien is dat bij u ook zo. En dan word je bang van jezelf. Dan denk je, hoe moet dat in orde komen? En dan zegt de Heer Jezus, daarvoor ben ik nou juist gekomen. Ik geef jou mijn leven. Geef die donkere kant van jouw bestaan maar aan mij. Zelfs voor die hele donkere kant van jouw bestaan wil ik sterven. Ik wil jou gelukkig zien. Ik wil jou volmaakt zien. Ik geef je eeuwig leven. En dat kan niet verloren gaan. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft dat leven niet. Dus dat is de heerlijke boodschap. En daarmee haalt de Heer Jezus in één klap al onze zelfgenoegzaamheid, onze zelfredzaamheid, al de overwinning van onszelf en het hele volk, alles wie we zelf zijn, haalt in één haal weg. En hij komt ervoor in de plaats. Wilt u dat? Dan gaat het om hem alleen. Straks zal er een wereld komen, zegt het Oude Testament, een wereld komen hier op deze aarde, en dan zal de naam van de Heer Jezus op ieders lippen zijn. Als de zon opkomt, dan zullen de mensen elkaar gaan zegenen met de naam van Jezus. Opdat u leven zou hebben namens hem. Misschien niet namens uw gevoel, misschien niet namens uw gedachten, maar door geloof. Dat leven. Zo ontvangt u het. Mij geschiedde naar mijn woord, uw woord, zei Maria. En ze ontving het leven van de Heer Jezus in de moederschoot. Alles, al het andere aan de kant zetten. Afzien van jezelf. In Hebreeën 12, meen ik. Hebreeën 12 staat naar de geloofshelden. Dan staat er, nu wij zulk een wolk van getuigen rondom ons hebben. Laten wij met volharding de wet lopen die voor ons ligt. En laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Weet je wat er eigenlijk in de Grieks staat? Maar dat kun je zo moeilijk vertalen naar het Nederlands toe. Maar eigenlijk staat er afzien van alles wat we zelf zijn en wat we in onze omgeving zien. Heer Jezus, u hebt het volbracht. U hebt het gedaan in mijn leven. Het is klaar, ik dank u, ik loof u. Ik prijs u. Ik ben een nieuwe schepping. Alleen door u. Daar zit niets van mezelf bij. Het is uw genade. Het is voor u allemaal, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. We gaan het met elkaar zeggen. Ja, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Amen. We gaan zingen. Dierbare Heiland, mijn verlosser. Samen danken. Lof en eer zij het Lam. En die lof en die eer, Heer Jezus, die bent u waard te ontvangen. Want u hebt ons voor God gekocht met uw bloed. En ons tot koningen en priesters gemaakt voor uw God en Vader. Heer Jezus, u de Zoon van God, u bent naar deze wereld gekomen en in u was geen zonde. U was de reine en de heilige, het vlekkeloze lam van God. En toch, Heer Jezus, toen het erop aankwam, bent u gegaan naar het kruis. Toen heeft u uzelf laten veroordelen. En God kon dat niet doen om uw eigen leven. Want bij uw eigen leven past er oordeel niet. Maar toen God mijn zonde zag, onze zonde zag, toen God de oorzaak van al die zonde zag, al dat boze wat in het hart van een mens is, en u dat had overgenomen, toen kwam het oordeel. Heer Jezus, we lof en eer, we danken u. We danken u zo uit de grond van ons hart en u geeft u ons eeuwig leven, zodat we niet meer verloren gaan. U geeft ons een leven waarmee wij in de hemel kunnen komen, dat niet alleen maar waarmee wij bij God horen, ons thuis voelen bij hem. Nu is de angst weg. Nu we geloofd hebben, Heer. Nu we gezien hebben wat er gebeurd is op Golgotha. Nu is er geen vrees meer. Nu hebben we lief, omdat u ons eerst hebt lief gehad. En nu verlangen we, Heer Jezus, naar uw komst. Naar een wereld waar gerechtigheid in woont. Naar een wereld waarin zonde abnormaal is. Naar een wereld die er is zoals u het heeft bedoeld. En in die wereld, Heer, zullen we met u wandelen. Zullen we met u meegaan. En we zullen u zien zoals u bent. En verwonderd zijn, Heer Jezus, om wie u bent en om wat u hebt gedaan. Dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor uw woord. Want dat u uw zoon niet in de wereld hebt gezonden, Vader, omdat u de wereld wilde veroordelen. En zo komt hij ook vanavond niet naar ons toe. Wat we ook gedaan hebben. Hij wil ons behouden. En daar dank u voor. Uw naam zij geprezen. Amen. We gaan ons slotlied zingen. In het voorspel is daar een inzameling. En daarna gaan we dat staande zingen. Johan de Heer 490, eerst vers 1 en 2. Als het bazuin geschal des Heren klinkt. Daarna geef ik u een bijbeltekst mee en daarna het derde couplet. Paulus zegt hier over zichzelf, Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen. En wat een arbeider is Paulus wel niet geweest in het koninkrijk van God. Ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Alle die overeenkomstig deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid, zij over hen en over het Israël van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met uw geest, broeders. Amen.